Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Zee Stelwagen uit Damwoude. En de collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Deze collecte is bestemd voor de dreigende hongersnood in de Hoorn van Afrika. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de collecte aan de uitgang is ook bestemd voor de kerkvoogdij. Vrijdag 14 april. Een goede vrijdag, hoop voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee D.E. Budding uit de Nunspeet in Stiavelin. Dan zal de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. En 's avonds om 7 uur hoop te voor te gaan. Ook dominee Budding in de Westerkerk. Dan zal de nabetrachting op het heilig avondmaal plaatsvinden. Morgenavond 6 uur om horen. Van 6 tot 6:30 hier in de Westerkerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is nu Psalm 80, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting die staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. U mag ook lezen van mij: bezwijken mag. En van verder gemeente Psalm 138 vers 4. Gemeente, wij doen ook vanavond in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, en waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Vervolgens, gemeente, lezen wij uit het woord van God. Matteüs 27. En daarvan vers 50 tot en met vers 66. Matteüs 27, gemeente, vanaf het 50ste vers. Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggend: waarlijk, deze was Gods Zoon. En al daar waren veel vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. En deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En toen beval Pilatus dat het hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond het in een zuiver, fijn lijnwaad. En legde dat in zijn nieuw graf, het welke in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf en des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus. Zeggend: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen: gij hebt een wacht. Gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Tot zover, gemeente, roepen we samen de Heer aan om zijn zegen over ons in dit uur. Heere God, die daar in de volle glorie van uw eeuwige drie-enige majesteit troont en woont in het heiligdom, ergens in dit heelal. en die naar uw eigen ordeningen deze dag hebt gesteld, waar gij bij uitnemendheid uw werk doet. En mag dan vanavond dat meisje dat hier zit, door u gevangen worden, opdat ze niet langer ronddraait in een blinde cirkel, waarvan uw Bijbel zegt, zonder hoop en zonder God in de wereld. En mag die man die hier zit, misschien achter vele godsdienstige maskers, dat u hem zijn hart laten zien, waarvan u zegt, arglistig is het en dodelijk, wie zal het kennen? Maar u kent het en u wist het. Maar door het hem en ons genadig weten, en u zegt, dan hebben wij ons bij hem te vervoegen, bij de allerhoogste profeet en leraar. Heere Jezus, als de onuitsprekelijke gave van uw Vader, om zijn naam bekend te maken, wil u hier vanavond, in de beademing van uw geest, uw voetstap zetten? O, die eerste inslag van het woord in het hart van een vrouw of van een jongen. Al wat u doet, zal tot in der eeuwigheid zijn. En daarom, o Heilige Geest, die het op u genomen hebt om de uitdeler en toepasser te zijn van deze zaligheid in Christus, maak er plaats voor in uw levendmakende werk, in uw herscheppende genade, waarin ge uw eigen werk hanteert in uw eigen hand, als de geest van oordeel en uitbranding, als de geest der genade en der gebeden, als de geest des geloofs en als de geest der aanneming tot kinderen. U hebt gezegd, die wind blaast waarheen hij wil, gehoord zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Laten hier mensen mogen zitten, alstublieft, met een schreeuwend hart. Want anders zijn we zo roerend koud en verward. Maar daar weet u raad mee, hebt u gezegd. En dit is toch uw werkplaats, Heilige Geest. Hier wilt u toch werken, dat hebt u gezegd. Wij smeken om uw adem, om uw blazing, om dat wondere, stille, niet lawaaierige werk van u in onze harten. U zegt, mijn woord is een vuur om te verbranden wat van ons is en te verwarmen tot op de kennis van Christus, omdat u ons eindelijk leert te rusten in hem. En Heere Jezus, om uw bloed alleen, wilt u hier dan zo tastbaar aanwezig zijn? Binnen deze muren, Niet ons, niet ons, maar uw naam alleen. Want wat zult u dan toch met uw grote naam doen? Wees ons genadig en wil mensen kinderen brengen aan het eind van hun doen en laten. Opdat we het eindelijk opgeven om te blijven staan. En dat wonder van uw genade, wie mij nederig valt te voet, zal van mij die wegen leren. Wil ons daarin onderwijzen vanavond uit uw woord, door uw Heilige Geest. Ook. Kom gij, o Heilige Geest, in deze vergadering, in uw volkomen vrije, rijke genadearbeid in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, we zingen samen Psalm 77 en daarvan vers 3, 5 en 7. Psalm 77, vers 3, 5 en 6 bedoel ik. Slaap weerhield gij van mijn ogen, ik was verslagen, neergebogen. En verder gemeente 3, 5 en 6 van Psalm 77. Gemeente, het woord Gods voor vanavond lezen we samen in Matteüs 27 en daarvan het 61ste vers. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Gaat u mee vanavond naar het kerkhof? Dat kan heel vruchtbaar zijn. Dat u elke maand eens even een uur de tijd neemt. Om alleen of samen of als u kinderen hebt. Eens een uurtje te wandelen op het kerkhof. En dan niet zo hard doorlopen. Maar vanavond gaan we ook samen naar het kerkhof. Maria Magdalena en de andere Maria waren de laatsten aan het graf van de zaligmaker. Samen met Jozef en Nicodemus hadden ze hun laatste droeve liefdestaak volbracht. Lichaam van Christus in een rotsgraf leggen. En al de anderen zijn nou heen gegaan naar huis. En u ziet deze twee vrouwen zitten in een grote stilte. Misschien op een uitsteeksel van een rots. Neerzitten en wachten. In de stilte van de dood. Ze hadden zijn lichaam in het graf gelegd. Gedaan wat ze konden. En nu zitten ze daar. Te waken. Te dromen. Te staren. Moeder Maria, die was door Johannes meegenomen naar zijn eigen huis. Voor haar was de schok te groot om nog aan het graf te blijven. En in haar is het woord vervuld van Simeon, 33 jaar geleden. Er zal een zwaard door uw ziel gaan. En tot haar levenseinde blijft de moeder van Christus nu in de schaduw, de gezegende onder de vrouw. En daar zitten nu alleen deze twee Maria's, als eenzame wachters bij het graf van Christus in de hof van Jozef. De stralen van de ondergaande zon verlichten de hof. Zij zullen nu vanavond de laatsten zijn die gaan. En zij zullen op de derde dag de eersten zijn die weer bij het graf zijn, om hem te dienen, dat dachten ze. En deze avond, gemeente, zullen wij met deze twee vrouwen de ongewone plaats innemen, zittende tegenover het graf. En als u bij het graf van Christus zit, hebt u heel wat te overdenken. Er worden geen toespraken gehouden. En er zijn geen bloemen. Niemand dan twee vrouwen. Er wordt nog wel menigmaal gepreekt over de kruisiging en gebeurde dat maar duizendmaal meer. En over de opstanding en gebeurde dat ook maar duizendmaal meer, maar over de begrafenis van Christus wordt weinig gepreekt. En toch zegt onze geloofsbelijdenis elke zondagavond: gekruisigd, gestorven en begraven. Dus dat moet wel een heel belangrijke waarheid zijn. Zijn begrafenis is het smartelijk gevolg van zijn dood. ook het zegel op zijn dood. Christus is werkelijk gestorven en het is ook een gepaste voorbereiding op zijn opstanding straks. Kom, laat ons vanavond gaan zitten bij deze vrouwen, zittende tegenover het graf. Weet je wat ik dan overdenk in mijn hart? Hier valt niets meer te doen. Dood is dood. Dat is ook een les om te leren in de genade. Hier valt niets meer te doen. Om dan zo zalig te worden. Dat leer je nooit. Dan moet de Heer je door zijn woord en geest in onderwijzen. En weet je wat hier gebeurt? Nu gaan de stormen van Goede Vrijdag, al die woeligheid en het rumoer van Goede Vrijdag, de vijandschap en het geweld van Goede Vrijdag, dat gaat nu over in de dodelijke stilte van de stille zaterdag. Misschien denkt u, ik wou eigenlijk toch maar liever al dat rumoer, dat gedoe van die vrijdag. Dat was tenminste nog wat. Dan was ik tenminste nog ergens mee bezet. Maar nu, hier valt niets meer te doen. Ik heb wel eens ogenblikken gehad dat ik in opstand leefde. En dat ik in vijandschap was. En dat ik er niet onder kon komen. En dat ik mijn vuisten liep te ballen. Maar dan had ik tenminste nog werkzaamheden. Maar nu heb ik niks meer. Nou geloof ik dat ik rijp ben voor het oordeel van God. Nu kan ik zo wel wegzakken. Wat is dat vreselijk. Op Goede Vrijdag beleven we van alles door elkaar rondom het kruis. Op het ene moment voel je je net als die Romeinse krijgsknecht die zijn speer stoot. Ander moment wordt de moordenaar in je wakker. En dan hang ik aan het kruis van Christus te vloeken, omdat ik er niet onder wil komen. En op het andere ogenblik voel ik me net als die wenende vrouwen die een paar tranen huilen. En dat was ook al niks waard. En op het andere ogenblik mag ik een Simon van Cyrene zijn. En dan zeg ik, wat een wonder, wat een wonder. En op het volgende ogenblik kijkt de duivel om de hoek. En dan ligt alles er ondersteboven. Maar goed, dan zijn er toch nog werkzaamheden. Maar wat moet ik nou beginnen? Ja, als ik nog maar wat beginnen kon. Want er is niks meer te beginnen. Jezus is dood. De werkzaamheden houden op. De Bijbel is dood. Hier loopt je pad ten einde, want u weet best, en zeker als u met een van uw geliefden bij het graf hebt gestaan, dit pad loopt dood. Dit is eenrichtingverkeer. Het is uit. En deze vrouwen gaan nu, zonder dat ze het beseffen, ze gaan de dood in. De dodelijke rust. Ze klagen niet meer, ze zingen niet meer, ze doen niets meer. En daar zitten we dan, bij het graf. En ons oog is strak gericht op die grote steen. En wij bewonderen vanavond het feit dat Christus een graf had. Hoe het kan bestaan, dat die steen hem kan verbergen, hem die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Hoe het bestaan kan dat het leven ligt onder de doden. En hoe hij die de ganse schepping in zijn sterke rechterhand houdt hoe hij zelfs maar 1 uur in het graf kan leggen. En dat graf getuigt, hij is waarlijk gestorven. Als Jozef van Arimathea naar Pilatus gaat, vraagt om het lichaam van Jezus, dan zou de Romeinse keizer dat lichaam heus niet gegeven hebben, als hij niet overtuigd was van Christus dood. De hoofdman getuigde ervan, hij is waarlijk gestorven. De soldaat heeft de speer in zijn zijde gestoken, er kwam bloed en water uit. En Pilatus tekent de dood van Christus aan in het Romeinse bevolkingsregister. En hij beveelt dat het dode lichaam van Jezus aan Jozef gegeven wordt. De tijdelijke dood gestorven en de eeuwige dood gestorven. Het wee en de smarten der hel. De gehele dood als straf op de zonde heeft hij bewust doordragen, is Christus ingegaan en hier, hè gemeente, hier schittert zijn borgtocht tot in het graf. Wat is het graf? Dat is de toorn van God. Dat is het graf. Het graf is een deel van de gedreigde dood toen God sprak. Als u daarvan eet, dan zult u de dood sterven, tot stof wederkeren. Mag ik u eens vragen? Het is goed dat u hier bent, maar hebt u het graf, uw graf, al leren mijnen? Uw doen is rein, uw vonnis is gans. Rechtvaardig. Dat leer je onder de genade Gods. En ook zijn vijanden weten zeker dat Christus dood is. Geen spoor van leven was er meer in hem. En daar waarachtig mensen, dat was hij, bewegingloos in het graf, even bewegingloos als de rots waaruit dat graf gehouden is. En bedenk dan vanavond als u zit tegenover dit graf, dat u ook onder de doden zult liggen. Omdat we ons van God hebben losgemaakt. Dus het graf wijst onze schande aan. Onze afval van de heilige God. En in dat lage stof van de aarde waaruit we genomen zijn, waar de worm zijn huishouding heeft, waar we ontbonden worden, alles wat van ons is, dat bederft. En het wordt afzichtelijk. En Jezus laat zich insluiten in het kille stof van de aarde. Huiveringwekkende graf heeft hij in diepe vernedering doordragen. Niets was hem te veel. Weet u waarom niet, onder andere? Opdat Sion zou juichen over dood en graf. O dood, waar is uw prikkel en hel, waar is uw zegepraal? Want Christus is er ongeschonden uit verrezen. Ten derde dagen. En dan zegt Gods kind vanavond, mijn dood is geen betaling meer voor de zonde, maar een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Kind van God in Vriezenveen, er is een ingang in het graf en hij heeft ook een uitgang gemaakt uit het graf. Waarin u straks zult liggen. Want uw graf is beslapen geweest door uw borg. Het is een verlicht graf. En het is een verwarmd graf. Want het was de slaapkamer van uw zaligmaker. Van vrijdagavond tot zondagmorgen. Bent u aan uw zondeplaag ontdekt? Kent u de trekking van de droefheid naar God? Een walg van uzelf en honger en dorst naar de gerechtigheid, verenigd worden met Christus. Buiten Christus is er het toorngericht van God. Zittende tegenover het graf, denk ik dit. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, is gerekend onder de doden en zijn graf getuigt van zijn vereniging met ons tot in het graf. En zijn graf was vlakbij de stad, dat weet u wel. Hè? Het was niet hoog ergens op een berg, onvindbaar en onbereikbaar, nee, nee. Zijn graf is het graf van Jozef, een familiegraf, waar eigenlijk een ander in had moeten liggen. Waar is Mozes begraven, dat weet niemand, tot op deze dag. Maar waar Jezus begraven is, dat is algemeen bekend. Hij werd niet ten hemel opgenomen in een wagen van vuur, er staat van hem niet zoals van Henoch, en God nam hem weg en hij was niet meer. Hij werd in het graf gelegd, zoals de Joden gewoon zijn hun doden te begraven. Vlak bij Golgotha, daar is een tuin. En in die tuin is een graf bedoeld voor anderen. Dus het graf van Jezus is als het ware tussen onze huizen en tuinen. Het is één graf onder velen. En rondom dit graf, ik noem het een keer zo, dit graf. Dit graf is het centrale graf in de wereld. En rondom dit graf van Christus liggen duizenden en duizenden graven der heiligen tot aan het einde der wereld in wijde cirkels rondom dit centrale graf. Rond het graf van de overste leidsman der zaligheid. Daar bracht Christus de nacht door, hoewel hij opstond toen wij nog sliepen, dat wel. Het graf van Jezus is dus het centrum van Gods kerkhof. En het is nou leeg, dat klopt. Maar rondom dit kerkhof zijn al en worden al zijn heiligen begraven. Verzameld in die wijde cirkels. Rond de rustplaats van hun dierbare zaligmaker. En Jezus sliep in een van de slaapkamers van het grote kerkhof van de kinderen der mensen. Het was een nieuw graf. Had nog nooit iemand was erin gelegd. En als hij opstaat, zal er dan ook geen verdenking kunnen zijn dat er iemand anders uit dat graf is opgestaan. Of dat hij de beenderen aanraakte van een dode uit dat graf. Zoals die man, weet u wel, die begraven werd en die ze wierpen in het graf van Elisa. En toen hij het gebeente van Elisa aanraakte, stond hij op uit de doden. Nooit had zijn moeder eerder een kind gedragen. Nooit had dit graf eerder iemand gedragen. Het is een rotsgraf, dus niemand kan er in het verborgene doorheen graven om hem te stelen en weg te halen. Christus had een geleende tafel. Hij had een geleende stal. Hij had een geleende ezel. En hij had een geleend graf. De vossenholen, de vogel des hemels nesten, maar de zoon des mensen had niets. Zo arm was Christus. Hij gaf het graf aan Jozef terug. Dat graf dat zo onuitsprekelijk geëerd werd door zijn tegenwoordigheid. Ik weet niet of Jozef later zelf het graf gebruikt heeft. Ik zou niet weten waarom niet. In ieder geval, Jezus heiligde dus het graf waarin hij verbleef. Hij liet het achter. Weet u hoe hij het achterliet? Doorgeurd van zijn specerijen. Voor de volgende die erin zou slapen. Een goede reuk van Christus is in het graf van zijn kinderen. dat ruik je niet en dat zie je niet, maar dat is er. Kom, kind vanavond, zittende tegenover het graf, bedenk dat uw lichaam ook zal slapen op het smalle bed in de aarde, om daar te rusten tot de morgen der verrijzenis is. Maar voor u is de toorn van God uit de dood en uit het graf. En wees eens eerlijk vanavond, zijn er niet ogenblikken dat u verlangt om ontkleed te worden en te rusten in God? In die kamer waar hij zijn geliefden rust geeft, geheel verlost van de kracht van de inwonende zonde. Nog een donkere poort door, maar de weg is gebaand, misschien nog een bange gang, want je kunt bij het naderen van de dood honden horen blaffen die je hele leven niet hebt horen blaffen hoor. Misschien nog een bange gang, een bange aanval, maar dan inslapen op Jezus' bed. Straks gewekt worden door zijn morgenkus, de jongste dag. Dus vlak bij Golgotha, en de schaduw van het kruishout valt over het graf. Golgotha, dat is de dood en de vloek, dat is het einde van alle vlees. Hè? En het graf is in een tuin. Ik zie daar in die tuin gras en planten en bloemen. En daar groeit rondom dit graf groeit er ook een geestelijke tuin. Hè? De wildernis en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de woestijn zal bloeien als een roos. En Christus is in die tuin de zoetste roos die geurt als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zonen. Adam die zondigde in een tuin, in een hof en verwoestte onze natuur. En de tweede Adam die slaapt in een tuin, in een hof en herstelt dat bittere verlies. En luister eens. Mag u het meezeggen met uw hart? Hij stierf voor mij, opdat mijn hart en leven een vruchtbare tuin mag zijn voor hem. Kind van God, blijf in hem. Blijf in hem. En u zult veel vrucht dragen. Niet voortbrengen. Er is nog nooit een van Gods kinderen geweest die een vrucht heeft voortgebracht. Maar u mag ze dragen. De wijnstok brengt ze voort en blijft in hem. En dan mag u ze dragen. Zonder dat u er veel van moet zien, want dan gaat het echt verkeerd. En dat graf en die hof en die tuin mogen invloed hebben in onze harten. En de aarde zal haar gewas geven. En dan zie ik daar rondom dit graf in die tuin het gebeuren. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel een mirt. En het zal de Heere wezen tot een naam en tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid zou worden. Daar zitten twee Maria's tegenover het graf. En daar ligt hun leven. Daar ligt hun hoop. Voel jij nog leven, Maria? Mijn leven is dood. Hoe voel jij je? Ik voel niks meer. Ik voel me dood. Daar zitten ze nou, die twee, met hun lege hart. Inleving van hun doodstaat. Van hun totale machteloosheid. En als dat graf, want dat zijn natuurlijk eigenaardige mensen, hè? Deze twee of niet, vindt u niet? Die huizen liever bij een dode Jezus, bij een graf, dan dat ze daar in de tempel het rammelend geraamte van een versleten paascha meevieren in een vormelijke godsdienst. En als dat graf dan straks leeg is, dan vinden ze dat nog veel erger dan dat het vol is. Want dan kunnen ze hun liefde niet meer kwijt. Want ze wilden hem dienen. En dan valt al je dienen uit je handen. Want Christus is voor lege handen. Daar is hij voor gekomen. Dat is toch heel erg, hè? Hun liefde tot een dode Jezus. Ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. En dat wondere woord zal straks hun ziel innemen. Hij is hier niet. Hij is hier gelukkig wel geweest, maar hij is hier niet. Hij is opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Hij leeft altoos om voor u te bidden in het heiligdom. Hij kon niet gehouden worden door de dood. De banden van de dood moesten hem loslaten. De heilige God heeft geen verderving gezien. God heeft met eerbied gezegd de wormen tegengehouden. Het graf is nu leeg. De overwinnaar van dood en graf is gegaan naar de heerlijkheid, heeft de gevangenis gevangen genomen. En wees er zeker van, er zal een opstanding zijn. Als de doden niet opstaan, is Christus ook niet opgestaan. Maar de Heer is waarlijk opgestaan en die in hem zijn, zullen opgewekt worden in een eeuwig onverderfelijk leven. En als u dan zegt, kan ik tegenover het graf van een dode Christus zitten? Nu schijnt de waarheid begraven te zijn. Nu kerkelijke en wereldlijke leiders hard bezig zijn in ons land om hem te begraven. Nu Christus opnieuw gekruisigd wordt in de altijd durende aanvallen tegen zijn woord in onze dagen. En dat schijnt steeds, nee, dat schijnt niet, dat wordt steeds erger. De vijanden in kerk en wereld schreeuwen hun overwinningsroep. Door de wereld en de kerk, het oude evangelie is dood. En het oude evangelie hebben we eindelijk begraven en opgesloten in een rotsgraf. En ik zit te treuren tegenover dat graf. Tegenover het graf van de waarheid. Als een volgeling van die oude leer. De waarheid is genomen en gebonden. En bespot en gekruisigd en begraven. En dan zitten we bij tijden neer in smart. Maar hoor eens, niet in wanhoop hoor. Niet in wanhoop hoor. En we waken totdat de steen wordt afgerold. En Christus in zijn waarheid weer zal leven. Openlijk zal overwinnen door het werk in de hemel. En wij schreien het soms uit. Och, dat gij de hemelen scheurt. En nederkwaamt. En wij zitten soms als een eenzame mus op het dak. Maar ik zal u verzekeren, je kunt beter als een eenzame mus op het dak zitten dan in de godsdienstige rommel onder het dak. Want daar zou je stikken van ademnood. Dan maar als een eenzame mus op het dak. We zitten op de puinhopen en we hunkeren naar die zo lang gewenste dagen van zijn gunstrijk welbehagen. En kerk en wereld staan gewapend om de opstanding van de leer, der waarheid, der schrift tegen te houden. Maar straks zullen ze worden als doden. Want het eeuwige evangelie, hè, dat zal zich handhaven en zal opstaan uit het graf. En ze zullen beven voor de schittering van haar heerlijkheid. Dat is mijn eerste punt, zittende tegenover het graf. En mijn tweede punt als ik daar zit is dit. Ik verheug mij in de heerlijkheid van zijn begrafenis. Ja, maar iemand zegt, dominee, dit is toch de diepste trap van zijn vernedering? Dat klopt. Begraven in het hart van de aarde. Maar het is ook het begin van Christus' heerlijkheid. Pilatus was de vertegenwoordiger van de hel. En hij was de uitvoerder van Gods bevel. Die twee hoef je niet bij elkaar te praten. Want die horen bij elkaar. En Pilatus moet zijn prooi loslaten. Jozef die gaat naar Pilatus. Waar die man trouwens de moed vandaan haalt. Hè? Kunt u dat begrijpen? Daar snap je toch niks van. Dat kon hem zijn leven kosten. Hij komt er openlijk vooruit. Ik moet het lichaam van Jezus hebben. En een Romeinse soldaat neemt zijn beschuldiging weg, geschreven boven zijn hoofd. Want nou is er geen beschuldiging meer. Hij stierf en nou is zijn beschuldiging weg. De wet is bevredigd. De wet is uitgebrand en het vuur van de goddelijke wrekende gerechtigheid is volkomen uitgewoed. En een andere soldaat met een knijptang trekt hem de grote spijkers uit zijn handen en voeten. En Jozef neemt hem teer en zacht. De doornenkroon van het hoofd. En dan ziet u daar een kleine begrafenisstoet. Met een paar arme, wenende, of misschien niet eens, zondaren. Dit is de levende kerk. Dit is de bloem van het Oude Testament. Die staat op de drempel van het Nieuwe Testament. Dus dit zijn drempelgangers. Was u ook liever een dorpelwachter in Gods huis dan gewend aan de ijdele vreugd in de godsdienstige tent? Of dat nou een rechtzinnige tent is of een vrijzinnige, dat maakt eigenlijk niks uit. En dan dragen deze vier in de begrafenis tot, dragen hun lieve zaligmaker, al hun hoop en in wie ze alles gevonden hadden, die dragen ze. Naar het graf. Jozef die heeft een rol linnen bij zich. Fijn wit linnen. En potten vol mirre. En aloë. Om zijn lichaam te balsemen. En dan wordt hij als een vorst. In het graf gelegd. In het graf van die rijke Jozef. U moet nog eens even letten. Op Jozef van Arimathea. Dat was een man met een schuchter hart. En in zijn hart was het zaad des geloofs gelegd door goddelijke hand. Hij had de hele rechtszaak bijgewoond als lid van de Hoge Joodse Raad. Hij had niet luid en beslissend geprotesteerd. Het enige wat hij gedaan had was een zwijgend hoofdschudden. Vreselijke mensenvrees deed hem niet verder komen dan dat zwijgende hoofdschudden. En hij is naar huis gegaan, hij krijgt het bericht van Jezus dood. En u ziet hem zitten in diepe eenzaamheid, in zijn kamer, zijn hoofd, in zijn handen, gefolterd in zijn hart, dood, Jozef. Jezus is dood en de gunst van je collega's was je meer waard dan Gods gunst. Jozef, u hebt de Here der heerlijkheid verloochend en zijn oor zal uw belijdenis niet meer horen. En uit zijn mond zult u niet meer horen van vergeving en verzoening. En dan staat Jozef op. Want die schuld dreigt hem te verpletteren. Hij snelt door de straten van Jeruzalem. Pilatus. Al zet men mij een doornenkroon op. Al zou men mij willen kruisigen. Maar Pilatus, schenk mij het lichaam van Jezus. En dan gaat hij naar de winkel. En hij koopt een rol van het fijnste witte lijnwaad, linnen. Hij koopt kostbare zalven en specerijen. En Jozef, voor wie koop je dat? Voor hem die ik doorstoken heb in mijn zwijgen. Zo komt hij op Golgotha. Dus hier gebeurt wat, hè? Hier wordt een nachtdiscipel, een dagdiscipel. En als hij bij het kruis komt, wie staat daar onder het kruis? Stom en onbeweeglijk als een beeld, zijn ogen met tranen vervuld, diepe smart op zijn gezicht omhoog te zien naar de gestorven zaligmaker. Wie is die man? Die man heeft dezelfde zonde als Jozef, hetzelfde berouw, brand van verlangen om goed te maken wat hij misdeed. Nicodemus, die weet u wel, die eens 's nachts tot Jezus kwam, bang voor zijn naam en voor zijn collega's. Ook deze nachtdiscipel wordt hier een dagdiscipel. Hebt u ooit gehoord? Een kerkdienst met geloofsbelijdenis, openbare geloofsbelijdenis onder het kruis. Want eerder wou hij nooit van de lidmatenlijst geschrapt worden. Dat durfde hij niet aan. En nou staan ze hier, belijdenis des geloofs af te leggen. In de stralen van de ondergaande zon op Golgotha. Een paar vreesachtige mannen uit de hoogste kringen staan hier met opgeheven hand en ze zweren trouw aan de verbroken banier van het ondergaande koninkrijk van Christus. Je kunt alleen maar ondergang zien en nederlaag. En ze klagen hier openlijk de hele hoge raad aan. Vanwege een gerechtelijke moord, een ten hemel schreiende misdaad. Hun handen zijn met bloed bevlekt, onschuldig bloed van de heilige Israëls. Lammeren worden hier leeuwen als vrucht van de dood van het lam. Jozef waagt zijn leven. Hij kon zelf wel door Pilatus ter dood veroordeeld worden. De leden van het Sanhedrin, zijn collega's, briesen van woede. Ze zullen hem nou uitstoten en schrappen van de lidmatenlijst. Nu het houdt met die verleider. Want onder de ijskorst van hun hart van deze mannen lag de kiem des geloofs. En nu komt die kiem snel en heerlijk tot ontwikkeling. Ja, wij zien wonderlijke dingen zittende tegenover het graf van Christus. Weet u, ik hoop één ding, gemeente, onder andere tenminste, dat één vrucht van het vreselijk verval waarin we leven, van de vreselijke aanvallen op de waarheid van God, dat een vrucht zal zijn dat nachtdiscipelen altijd op de achtergrond opgewekt zullen worden tot de moed en kracht om openlijk te belijden. Want anders, hè, dan zullen de stenen roepen. De moedigen en de sterken zitten nu gebonden achter gesloten deuren en wanhopend. En zij die Jezus bedektelijk volgden, zien we hier openlijk belijdenis doen. Jozef en Nicodemus. Ze laten allebei het vreselijke feit zien dat het bezwaarlijk is dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Maar als ze ingaan, schitteren ze door uitnemendheid. Ze komen het laatst en ze blijven ook tot het laatst. En dan denk ik aan het woord van Christus. Vele laatsten zullen de eersten zijn. En waar zijn nu de eersten? De 11 vrienden van Christus. Waar zijn de eersten? Vele eersten zullen de laatsten zijn. Lafaards worden helden en helden worden lafaards. Arme Galileese vissers verbergen zich, ergeren zich en verlaten hem. En zij die in weelde zijn opgevoed, ze staan daar in de storm, erkennen Christus als hun Heere en zaligmaker. En zittende tegenover het graf vertroost ik mij met dit gezicht van vrienden die de Heere eerden in zijn dood. Maria Magdalena met haar boetvaardige liefde. De andere Maria met haar diepe betrekking op Christus. Zijn hier samengevoegd met een fariseer en een lid van de Hoge Joodse Raad. Samengevoegd in de band van de liefde. Hier is de kerk vergaderd rondom het dode lichaam van Jezus. Hier is het heiligdom waar het volk vergaderd is. Dat is hier. Alle verschillen zijn vergeten. Er klinkt geen verwijt, geen twist wie het verst gevorderd is. Allen zijn ze begerig om Christus te verhogen. En zij wikkelen Christus' lichaam teer en zacht. Niet in grafklederen, nee, nee, in witte linnen klederen. Waarom zou de Heilige Geest dat hebben gedaan? Waarom? Wel, wit linnen, dat is het kleed van de hoge priester. En de apostel en hoge priester onze belijdenis slaapt in het graf in zijn hoge priesterlijk gekleed, want na zijn dood handelt hij nog als een hoge priester en hij giet zijn bloed en water uit. En daarom past het dat hij in het graf het hoge priesterlijke kleed draagt van wit linnen. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, dat was zijn schande. Hij is bij de rijken in de dood geweest. Dat is zijn heerlijkheid. En de keizer, God beveelt de keizer om een wacht te geven. Van geharde Romeinse soldaten om het graf te bewaken. Want de vorst des vredes moet bewaakt worden. Zoals een koning slaapt hij om te wachten op de morgenstond. Dat staat in Gods programma. Zullen wij niet Christus aankleven terwijl anderen hem verachten? Al schijnt het dat de kerk tot niet wordt. Al worden er al maar stenen voor de waarheid gelegd. Toch zullen wij wachten tot het evangelie weer opstaat in kracht. Om zijn vijanden te verslaan. We zouden eigenlijk moeten zingen nu, Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen vluchten. Of zittende tegenover het graf zullen wij wachten op de komst van Christus. De moedeloze vrienden van Christus vrezen soms dat hij de strijd verliezen zou. Maar weet u, zelfs als de dwazen dansen op het graf van het christendom, dan zullen er toch enigen overblijven die treurend zitten bij zijn graf en wenen. Zij hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En gemeente, die tekst, hè? Die kunt u in Nederland boven honderden kerkdeuren schrijven. Ze hebben mijn Heere hier weggenomen. En ik weet niet meer waar ze hem gelegd hebben. Maar uw tranen zullen afgewist worden, kind van God. Als het evangelie weer ontplooid wordt in zijn oude kracht. Weet u wat mij ook opvalt, gemeente, zitten er tegenover het graf van Christus, dit. De vijanden rusten niet. Ze hebben de zaligmaker genomen met hun goddeloze handen, gekruisigd, geslagen. Wij zijn er trouwens allemaal bij betrokken, hè? Bij de dood van Christus is iedereen betrokken, hè? Hoe dan ook. En toch zijn ze niet gerust. Dat kan natuurlijk ook niet. De goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Die hebben geen rust. Ze zijn het meest onrustige volk van de wereld. Dat vind je dikwijls nog niet eens in de wereld, maar nog meer in de kerk. De duivel kan nooit ophouden. Vrijdagavond 6 uur begint hun sabbat. De grote sabbat van Pasen. Zij wilden aan het begin van de vrijdag niet in het rechthuis van Pilatus gaan, omdat ze niet verontreinigd zouden worden, want ze moesten de sabbat houden. En nu is Jezus dood en begraven. Nou zijn ze zeker gelukkig. Nee, ze zijn niet gelukkig. Ze verloochenen nu hun eigen belijdenis. Weet u wat hun belijdenis was? Waar ze trots op waren? Op de meest strikte onderhouding van de sabbatdag. Altijd beschuldigden zij Christus dat hij de sabbat brak. Op de sabbat zieke genas. Zijn discipelen lopen nota bene arend te plukken op de sabbat en wrijven ze fijn en eten ze op. En nu gaan dezezelfde mensen op de sabbat naar Pilatus. Ze houden raad op de sabbat met een heiden. Zijn bang dat Jezus' lichaam gestolen wordt. Ik ben eigenlijk bang. Ik ben zo bang. En ik schreeuw er vaak overheen, hè? Maar ik ben zo bang. Ik ben zo onrustig. Grote steen ervoor, hoor. En dan ook nog een leger. Hier, zegt Pilatus, hier hebt u een wacht. Doe uw werk goed. En ze gaan en ze verzegelen de steen op de sabbat. O gij geveinsden, gij breekt de sabbatwet om uw rusteloze goddeloosheid te bevredigen en om uw ongerust geweten te stellen. Moet je eens kijken bij het graf, wat een drukte. Steenzetters, metselaars daar in die hof. Ze zweten en ze zwoegen en ze geven aanwijzingen bij het vallen van de avond. En met een zwarte jas en met het wetboek van Mozes onder hun arm geven de degelijke mensen aanwijzingen. Daar nog wat specie bij. Daar goed dichtmetselen. Ze zullen de dood helpen om de ketting nog dikker te maken. Nu is het absoluut onmogelijk. Elke spleet en kier is dicht. Elke uitgang is toegemuurd. En dan zie ik bij wijze van spreken God glimlachend knikken. Zo wil God het. Het lijkt soms wel eens of heel de wereld, en ook vaak in de kerk, of dat bestaat uit steenzetters en metselaars en verzegelaars. Op de kansel, onder de kansel, in huizen en hallen. Steeds wat onrustiger. In martelende onrust staan ze daar. In kwellende onzekerheid. In bittere vijandschap. Weet je hoe Paulus dat noemt in Romeinen 1? De waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Weet je wat dat is? Als je naar het zwembad gaat, hè? En je neemt zo'n grote luchtbal mee en je wilt die onder water houden, dat kost heel veel kracht, hè? Daar word je heel moe van. Daarom zijn de mensen zo moe vandaag. Zo moe en burn-out en zo. Want de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, daar word je heel erg moe van, hoor. En overspannen. Het zegel eraan, hij komt er nooit meer uit. Het is eigenlijk bespottelijk, of niet? Er staan een paar van die zielige soldaten, die zich heel wat verbeelden, die goed op hem moeten passen, dat er niet gestolen wordt, dat hij er niet uitkomt, en dan een groot zegel eraan, want de keizer uit Rome, indrukwekkend, toch? Of niet? Wee uw gebeente wie dit zegel verbreekt. En de alregerende God knikt goedkeurend. Zo wil ik het hebben. Het moet werkelijk onmogelijk zijn. Trouwens, zit hier iemand in de kerk? Voor wie rusten in Christus absoluut onmogelijk is? Ja? Mijn broeder of zuster, ik geef je een hand. Blijf maar zitten, hoor. En luister. de waarheid begraven. Ik zie niks meer. We willen niet meer horen van de vernederende leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En van wedergeboorte door de Heilige Geest. Weg met het evangelie van vrije genade. O, gij geslacht van metselaars en steenzetters. Om de waarheid te begraven met uw zaaien van twijfel. Met het ontkennen van de eeuwige straf. Met uw verachting van het evangelie. Met uw laster tegen Gods woord. Gij doet de fundamenten wankelen. Maar ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. Dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. En aan de kinderkens geopenbaard. Want het evangelie, hè? Dat is een kracht Gods, dat is de wijsheid Gods. En dat zal heersen en al haar vijanden zullen verteerd worden in onrust, in benauwdheid. Ja, die vijanden die rusten dus nooit, dat zal altijd wel zo blijven. Maar nou kijken we nog eens even naar die anderen, die vier. En trouwens ook die elf daar achter die gesloten deur, hebben die gerust? Ja. Het staat in de Bijbel. Zij rusten naar het gebod. Maar het was een... Zo'n eerbied hadden ze trouwens voor de Heilige Wet. Hè? Als u een kenmerk wilt van genade, dan hebt u er hier bijvoorbeeld een. Zo'n eerbied hadden ze voor het Heilige Wet. We moeten rusten naar het gebod. Het was niet een mogen rusten van deze mensen, maar een moeten rusten. Waarin bestaat die rust? Waarin? Wel dat er niks meer te doen is. Ze waren tot en met vrijdagavond bezig. Ze hebben gewerkt. Ze hebben hem beweend en geklaagd en gezucht. En ze hebben gebeden en ze hebben hem in het graf gelegd. En ze hebben hem gebalsemd en dan valt er niks meer te doen. Jozef, Nicodemus, Maria. En ze kijken elkaar aan. Moeten nodig naar huis. Want moeten rusten naar het gebod. Het is Sabbat. Zo'n eerbied voor de wet. Zullen we bij elkaar gaan zitten en wat psalmen zingen? Nee, ik zou echt niet meer weten wat je moet zingen. Zullen we dan bidden met elkaar? Nee, laten we dat maar niet doen. Ik zou echt niet weten dat je nog moet bidden. Hadden ze nooit gedacht, hè? Toen ze hun eerste hoop in Christus voelden rijzen. De eerste vertroosting van hem ontvingen. En altijd hebben ze nog gehoopt, tot op vandaag, van uur tot uur, op een wonder gehoopt. En ze zagen hun leven wegvloeien en hun hoop wegvloeien en wegsterven. En weet u, ze hebben niet opgehouden hem lief te hebben, maar ze hebben wel opgehouden te hopen. En ze spreken niet en ze huilen niet. En ze morren niet, maar ze staren met strakke ogen en zo'n heel strak hart van verdriet staren ze naar het graf. Ze moeten rusten, maar er is eigenlijk niets waar ik in kan rusten. Versta je dat? De rust van de dood. Ze hadden veel liever doorgewerkt. Maar weet u wat er gebeurd is? Weet u wat er gebeurd is? Christus heeft ze meegetrokken. Ze beseften het nog niet, hè? Meegetrokken naar het kruis en in het graf. In zijn natuur, want zijn natuur was de onze. En kijk, dan hangt mijn vroomheid aan het kruis. Dan hangt mijn bekering aan het kruis. Dan hangen mijn goede werken aan het kruis. En dan hangt mijn praten en wenen en zuchten aan het kruis. De dood in. Niet alleen aan het kruis, maar Christus neemt je mee in het graf. En dan ligt hij daar in het graf. Nu moet ik op alles de dood gaan schrijven. Op mijn wedergeboorte, op mijn beloften, op wat ik genoten heb, op wat ik geloofd heb. Want zo is het. Daar hangt mijn hele bestaan. Daar hangt de godsdienstige mens. Daar hangt de moordenaar. Daar hangt de vloeker. Daar hangt de godslasteraar. En de vrome mens hangt aan het kruis. Je hele natuur, kind, hangt aan het kruis. God had er geen andere oplossing voor, anders had God het wel gedaan. Geen andere oplossing dan aan het kruis. Is dat geen rust soms? Gaat hier in het graf ons willen, ons lopen, onze tranen, ons begeren, ons zoeken en onze aanstellerij? Want we zitten er vol van, hoor. En heel die vrome Santeme kraam gaat hier aan het kruis, ligt in het graf. Wat is dat toch een wonder als het eenmaal zover is. En die vrouwen weten echt niet hoe ze het hebben. Hoe is dat bij jou, zegt Maria tegen Jozef, Nicodemus? Wat denk jij? Ben je benauwd voor de dood? Nou, nee. Heb je last van je zonde? Nou, nee, als ik eerlijk ben, niet. Heb je last van je ongeloof? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Er is niks meer. Ben je dan vijandig? Nou, nee. Eigenlijk ook niet. Wat scheelt er dan aan? Hij zegt, ik ben dood. Ik kan niet eens meer mijn gemis voelen. Het lijkt wel of ik bevroren ben. Mijn gestalte is weg, mijn vijandschap is weg. En dan weet ik het helemaal niet meer. En echt, ik ben er nog nooit zo vreemd aan toe geweest. Alle wegen afgesneden. Het is de rust, de stilte van de dood. En de Heilige Geest trok ze mee met Christus de dood in. Al hun leven en gestalte weg. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En toen zijn ze naar huis gegaan. Thuisgekomen van de begrafenis van Jezus. Het huis is leeg. De hele wereld is gewoon leeg. En de zon is ondergegaan. En een wereld zonder Jezus. Een aarde zonder vreugde. Ze klagen niet meer. Ze zingen niet meer. Wat scheelt er dan aan? En dan al die steenzetters van binnen en die metselaars en die verzegelaars. Er blijft geen gaatje meer over. Ik hoop echt, hoor, dat de Heer u meeneemt. En dat je niks anders overhoudt dan je eigen dood. En dan je eigen dood alleen. Wat blijft er dan over? Weet je wat er dan overblijft? Dit, hè? Zijn naam is wonderlijk. Dat blijft erover. God die leeft en aan je ziel het leven geeft. Leg je dan maar voor hem neer, zoals je bent. Dood. Dan kan Jezus een wonder aan je doen. Kom dan maar in je doodstaat. Je hoeft helemaal niet te komen, hoor. Maar leg je nou maar voor hem neer, want je kunt helemaal niet meer komen. Hoeft ook niet, want hij komt, hoor. Hier is hij. Hij wordt in je schoot gezaaid vanavond. Alles van binnenuit gedoofd. Heere Jezus, wie ik ben, dat weet u wel. Maar ik verwacht het van u alleen. Hier ben ik. Of u zich nou wel of niet over mij ontfermt. Maar ik kan ook niet meer weg. En wat denk je? Wat denk je? Die vader die rent naar buiten. En hij kuste hem. Zo is hij. Zo is hij. En zittende tegenover het graf. En ik zie het eigenlijk nog niet. Daar op dat kerkhof. Maar straks, hè? Of laat ik zeggen, ik zie het eigenlijk al. Dan zie ik daar, als ze naar huis gaan, zie ik daar een man komen. een kruis gezand. En die heet Saulus van Tarsen. En door de geest schrijft hij een grafschrift boven het graf van Christus. Moet je eens komen lezen wat erop staat. Goed lezen hoor. Gij zijt met Christus gekruisigd. Dat niet alleen. Gij zijt met Christus gestorven. Gij zijt met Christus begraven. Indien ge dan één plant met hem wordt in zijn dood, zult u het ook zijn in zijn opstanding. O Jezus, die nog in uw graf ons de eeuwige sabbatsrust gaf, geef ons in elke nood en smart te rusten aan uw middelaarshart. En de Heere Jezus, die zegt, ik zal het ze gaan zeggen. De engelen, die maken daarboven de paasklokken al klaar. Overmorgen, op de achtste dag, om in te gaan in die rust die hij heeft aangebracht. Die er overblijft voor het volk van God. Overmorgen is het de derde dag. Wat een dag zal dat zijn van vreugde. Komt hierheen, u hier vanavond, die met Gods eis en recht niet meer klaar kunt komen. En die meegetrokken wordt in het graf, zult gij dan aan doden wonderen doen? Als dat niet zo was, werd er nooit iemand zalig. Nooit. Zult gij dan aan doden wonderen doen? Jazeker, zegt Christus, jazeker. Ik leef en gij zult leven. En die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Dan is hiermee deze plechtigheid, deze droeve plechtigheid beëindigd. En ik verzoek u om in stilte en eerbied dit graf te verlaten. Amen. Psalm 88, gemeente, en daarvan het zevende vers. Psalm 88, vers 7, zult gij aan doden wonderen doen? En verder 88, vers 7, gemeente. Gemeente, zullen we bidden en danken. Drie enige Heere God, als we nou niet meer omhoog durven te kijken, laten we dan maar naar het graf kijken. Want u hebt gezegd, gerechtigheid zal uit de aarde spruiten. En ze zal haar gewas geven. Uit de dood komt het leven. Het is een onbegrepen weg, Heere. En hier van binnen, daar zit een tegenstander. Maar doe het alstublieft. In uw volkomen genade. Om uw grote naam. Nu gaan we naar huis met zijn nachten en zijn dagen. Laat ons een gevangene van dit woord zijn. En blijven. Opdat we die vrijheid leren kennen en proeven die daar is. In dat leven van Hem. En we als gestorven mensen mogen leven, maar niet meer ik. Dat de wortels van uw genade zo diep hechten in de oergrond van ons hart. Zodat de wortels van ons ik sterven gaan, al is het dan een langzame dood. En de wortels van genade, dat we daarmee samen groeien in de opwas en kennis van u, Heere Jezus Christus. Laat uw woord daartoe gezegend zijn en worden. En schenk ons deze week een pad om te gaan, ook als het er niet is. In uw naam alleen, Heere Jezus, en in de verzoening van al onze zonden, om uw bloed alleen. Amen. 72:7-11. Nooddruftige zal hij verschonen. En verder 7 en 11 van Psalm 72.
Thank you.
Gemeente, gaat nu heen in vrede naar uw huizen en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.